Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got four simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secureourworld.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielenflits, een podcast over profielrennen met deze week Jurie Eijnse en ikzelf Maxim Morsels. We gaan het hebben over de Vuelta a España en wie bij Jumbo-Visma nu de grote leider is. En het is heel stil bij Alpes in de Koning en dat is goed nieuws voor de ploeg. Hoe dat zit gaan we toelichten. En er is onrust in het Nederlands continentale wielerpeloton. En wij, ja, bij ons zijn we eigenlijk enorm opgelucht. Dit en meer in de Wielenflits podcast. In de intro had ik eigenlijk geschreven in eerste instantie: een grote last is van onze schouders gevallen. Maar het heeft een beetje een negatieve connotatie en dat is niet terecht. Want het heeft ook eigenlijk weer iets feestelijks. Want deze week was de grote deadline van het Ride Magazine herfstnummer. En ja, dat betekent voor jou, Jurie, voor mij altijd toch eventjes wat extra uren in pdf's duiken, in Word-documenten bijschaven, in foto's en fotobeschrijvingen zoeken, ja, en maken. Dat geldt voor ons, dat geldt voor eigenlijk het hele team van Wielenflits. Maar die bevalling is geweest, de deadline is geweest. Het is nu aan de opmakers en daarna ook de drukker om er wat moois van te maken. Jij hebt het dak van Drenthe bezocht.
Ja, nee, zeker. De grotere broer van de Van Berg. Het is een helling die naast, nou eigenlijk is het een tweede vuilnisbelt aangelegd is en geasfalteerd is. En het dak van Drenthe is eigenlijk de scherprechter straks bij het Europees kampioenschap op de weg. Dat is de eerste keer dat die klim in een wielerwedstrijd zit. Al moet ik heel eerlijk zeggen, een klim is een groot woord, want hij is echt maar heel kort, maar wel heel stijl. Het is echt een vervelend rot dingetje. En prachtig gezicht. Het is, er zit een plateau ook aan de bovenkant. Je rijdt eigenlijk een beetje 400-500 meter lang op zo'n 70 meter boven zeeniveau. Eigenlijk kijk je over alles in de omgeving kijk je uit. Echt een prachtig stuk. Er gaan ook, neem dat maar voor lief, prachtige helikoptershots opleveren. Want we hebben allemaal die foto van Jared Gruber wel eens gezien van der Poel en Van Aert in de Ronde van Vlaanderen. Weet je wel, dat met die
in de velden, wolk
op de grond. Ja, ja. Precies. En ik weet nog niet of je die beelden nog herkent van Julian Alaphilippe en Anna van der Breggen tijdens het WK in Imola. Dat die helikopter ook meevloog, eigenlijk. Precies. Nou, die beelden die kun je ook daar maken op dat plateau. Echt schitterend. Het maakt het palet aan mogelijkheden voor dat terrein.
Tijdens het EK?
Nee, die komt daar niet. Nee, die komt er niet. Die zal op dezelfde plek liggen als waar de laatste keer het NK ook finished in 2022. Daar waar Pascal Eenkhoorn kampioen werd.
Net eigenlijk nog op de kasseistrook.
Nee, dat is beklimming daarna. Je hebt de eerste twee NK's finished op die kasseistrook, net als het EK veldrijden. Dat is de Van Berg of het Ronde van Drenthe pad, zoals hij eigenlijk heet. Vervolgens maak je een afdalingje, krijg je een tweede helling omhoog en dat is het Ateropad. Daar lag de finish van 2022 en in het verlengde van die klim, waar ze naar voorheen afdaalden en van het terrein afgingen, rijd je nu linksachter het dak van Drenthe op en kom je uiteindelijk aan het einde van de afdaling terecht op dezelfde weg die je normaal ook tegen was gekomen op het NK. Maar de finish zal dus liggen, ondanks dat de provincie dat wel graag wilde, bovenop die nieuwe klim, ligt die nog op dezelfde plek
als het NK 22. Maar plateau is niet groot genoeg voor alles.
het plateau is groot genoeg. Alleen het is allemaal net ingezaaid en echt helemaal nieuw. Dus er zijn voor de rest helemaal geen faciliteiten op die berg. En nou ja,
wat dat betreft niks nieuws, hoor, want bij alle NK's en EK's dat we zijn geweest, waren er ook geen faciliteiten op die berg.
Nee, dat klopt, maar er is ook niks aangelegd om bijvoorbeeld een finishboog te huisvesten of zo. Het is echt weg, granietstrook en dan aarde. Plus dat aan de achterzijde van dat plateau nu nog vuil verwerkt wordt. Dat zullen ze voor het EK tijdelijk eventjes afdichten. Maar daar is ook nog geen oplossing voor gevonden. Dus nee, de finish zal gewoon liggen op dezelfde locatie als waar Pascal Eenkhoorn zijn zegen vierde.
Dak voor Drenthe is speciaal voor jou geopend om het alvast te verkennen. Dat is natuurlijk ook allemaal in aanloop naar dat EK. Dat verhaal staat dus met onder andere Koos Moerout in het huidige nummer. Ook eigenlijk de man die op momenteel alles aan het winnen is in de ronde van Groot-Brittannië staat er uitgebreid in. Zijn eerste magazine-interview. Het viel me voetbal opvallend. Nou, mooi dat wij dat hebben. Ja. Dat is met Olaf Kooi. Maar die is nog nooit eerder in een uitgebreid profiel met hem gemaakt.
Maar ik snap
buiten het feit natuurlijk dat jij dat in zijn beloftetijd al gemaakt hebt.
Ja, nou goed, dat waren natuurlijk wel interviews van een ander kaliber. Ik heb wel vorig jaar nog een leuk verhaal te maken, portretten omtrent hem gemaakt, met onder meer Robert Wagner en Jos van Emden. En ja, dit is zijn eerste magazine interview, maar ik snap het wel. Ik bedoel, een jachtluipaard benader je natuurlijk niet zomaar.
Nee. Voor de koffer hebben wij lang gezocht naar de juiste foto, dat het Van de Poel moest gaan worden, historische wereldkampioenentrui, dat was wel duidelijk. Maar het was toch even zoeken naar iets wat ook echt een beetje in de rijdstijl past. Nou, uiteindelijk bij Leon van Bon uitgekomen, die een prachtige foto van Van der Poel een beetje van bovenaf gemaakt heeft. Dus de kenner ziet meteen dat het Van der Poel is, maar de niet-wielerkenner die ziet gewoon een wielrenner. En dat maakt het juist wel weer mooi om te weten dat je meteen die scheidslijn, zie jij dat het Van der Poel is, dan mag je jezelf met deze cover toch wel tot een echte wielerfan rekenen. Dat is een beetje de gedachte erachter die ik hier ter plekke verzin, hoor, Juri.
ik zou net zeggen.
Ja. En dan hebben we nog voor de techneuten ook nog een verhaal over de wielen van Syncross en het Garmin-ecosysteem helemaal uitgelegd. Onder andere Terpstra, Nicky Terpstra, die daar veel over vertelt. Pre-order staat open, bestel hem en dan krijg je hem zonder verzendkosten thuis gestuurd. En wacht je wat langer, dan kan je hem ook gewoon bij in de lokale boekhandel te vinden. Ridemagazine.nl voor alle informatie. Jori, gaat Sepp Kuss de Vuelta winnen?
Ondanks het feit dat Kuss bezig is aan zijn derde grote ronde, wat echt heel veel is in een jaar. Je kunt eigenlijk niet in drie grote rondes zo goed zijn. Werd al 14e in de Giro, die Roglic won zijn ploeggenoot. Werd 12e in de Tour, die gewonnen werd door Vingegaard, ook al zijn ploeggenoot. En die twee zijn hier opnieuw. Met Kuss, die natuurlijk won op Gavalambre. Eigenlijk een heel mooi cadeau kreeg voor zijn bewezen diensten. Kuss woont ook in Spanje, is echt waar we als Italianofiel of Fransofiel zeggen, moet ik hem een Spanjofiel maar noemen, laat ik dat maar zeggen. Is echt verliefd op het land, is volgens mij ook getrouwd met de Spaanse. Dit is zijn lievelingsronde. En als je ziet wat hij toch ook weer kan hier, ja, maakt hij tot op heden echt een hele goede indruk. En ik gooi er maar weer eens mijn befaamde uitspraak in. Een tijdrit liegt nooit. Kuss reed, denk ik, misschien wel zijn beste tijdrit ooit voor een niet-tijdrijder afgelopen dinsdag. En verloor nog geen anderhalve minuut op wereldkampioen Remco Evenepoel over 25 kilometer. Ja, we zeggen ook wel eens, of heb ik al wel eens vaak gezegd, in vorm is Sepp Kuss de beste klimmer ter wereld. En dat terrein komt er nu aan. Etappes 13, 14... 16, 17 en 18 zijn de allesbepalende ritten. Onder meer Angliru, Cruz de Linares, Tourmalet natuurlijk die eraan komt met ook de Obisque. Ja, dat zijn allemaal ritten waarin Kuss normaal gesproken niet hoeft onder te doen voor naast de belager Evenepoel. En als hij dat weet stand te houden, ja, ga er dan maar aan staan. Want het enige wat Roglic en Vingegaard hoeven te doen, met al een grote ronde op zak, is Evenepoel counteren. En Kuss heeft steeds, tot op heden, bergop, maar heel weinig secondjes verloren.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat dan de hele interne dynamiek binnen Jumbo-Visma eigenlijk overhoop gegooid gaat worden. En dat gaat ja, heel vroeg of laat, zeker in die lastige bergritten, bijvoorbeeld die rit naar de Tourmalet, ja, moet dat duidelijk, moet daar duidelijkheid in verschaft worden. Want hoe ga je diep in die finale? Ja, ze gaan niet met z'n drieën, lijkt mij althans onwaarschijnlijk dat ze met z'n drieën zijn naar boven blijven rijden.
Ik vermoed van niet. Maar anderzijds, de voorsprong van Koes op Evenepoel is nog altijd 1:09. Op het moment van opname van deze podcast. Ja, hij is steeds op die finales maar een aantal seconden kwijtgeraakt. Was zelfs op die etappe van zaterdag was het volgens mij voor Evenepoel uit. Ik denk dat Roglic en Vingegaard het wel best vinden. Als je ziet wat voor bijdrage Koes sinds 2019 geleverd heeft aan alle grote rondes die Jumbo-Visma gewonnen heeft. Alle grote rondes die ze gewonnen hebben, daar was Koes als superhelper bij. Ja, dan zouden ze hem met een eindzege in de Vuelta voor het leven kunnen terugbetalen.
Ja, dat is wel een hele grote prijs.
En ik denk dat ze dat allemaal prima vinden. Het is een heel grote prijs, maar Roglic heeft de Giro al op zak. Heeft al 3 keer de Vuelta gewonnen. Vingegaard heeft de Tour op zak. Ik denk dat die het helemaal prima vinden als hun meesterknecht nu de Vuelta zou kunnen winnen.
Ik heb er toch wel mijn twijfels bij, hoor. Als we ook weten, wat zijn nou uiteindelijk, zijn er twee zaken die wielrenners, waar ze het voor doen. Dat is enerzijds de status en dat andere,
eeuwige roem.
Nee, dat is status.
Ja, oké, wauw. Ja, zeg maar.
De bankrekening. En,
ja, maar die moeten ze vaak toch delen met de hele ploeg als ze een grote ronde winnen.
Ja,
dat wordt altijd gezegd althans.
Het prijzengeld van de wedstrijd. Maar goed, ik ken de contractopbouw niet. Hè, maar gebruikelijk is dat er natuurlijk bonussen hangen die de ploeg betaalt aan de renner. Als ze een wedstrijd winnen. Ja, een ronde van Spanje daarmee, laten we zeggen, weggeven doen ze niet, maar dat gunnen aan een andere ploeggenoot is ook een bedrag met, ik vermoed, heel wat nulletjes. Daarvan ook afstand doen. En dat gaat natuurlijk wel een beetje pijn doen.
Ja, natuurlijk doet dat pijn. Maar aan de andere kant weegt dat op tegenover de prachtige gesten die je nu zou kunnen doen. Hè, wat ik zeg, sinds 2019, 3 Vuelta's, een Giro, 2 ja. Tours. Koes was er altijd bij. Het is wel een prachtige manier om hem letterlijk terug te betalen nu.
Ja, maar het is ja, ook goed, zijn job, hè?
Het maakt het verhaal ook alleen nog maar mooier, nee, hè?
Zeg, het maakt het verhaal prachtig, maar het is natuurlijk wel zijn werk. Hij weet wat zijn rol is. Zijn ploeggenoten helpen. Wat dat betreft worden misschien juist die superknechten wel een soort van over de beloning veel hoger als het ware.
Ja,
over.
Ja, maar ook hier heb ik wel weer een uitleg voor. Want als hij, hè, hij heeft wel eens gezegd van het jaar, hè, van ja, ik ben echt wel, ik wil niet die druk van de kopmanschap hebben. En als ik al een keer een grote ronde met het kopmanschap wil doen, dan wil ik hem ook zonder druk rijden. Dus bijvoorbeeld met, hè, zei hij in de Tour nog, bijvoorbeeld volgend jaar een keer de Giro, waar Kooi dan misschien de sprints kan winnen. Of een keer, ja, niet aangekondigd als kopman, dus als tweede man onder Roglic of Vingegaard, om zodoende te kijken waar het schip strandt. Wint hij deze Vuelta, dan hoeft dat nooit meer. Dan kun je eigenlijk kunnen ze hem hiermee verankeren om de rest van zijn carrière te zeggen, oké, ik heb het een keer geprobeerd, ik heb gewonnen. En vanaf nu voel ik me helemaal happy bij die knechtenrol.
Ja.
Voor de rest van zijn leven hoeft hij dat nooit meer te ontdekken.
Ja. Ik heb eerder het idee dat hij soort van per ongeluk nu in deze situatie zijn terechtgekomen met 3 renners nog steeds vooraan. Het was natuurlijk al het plan van, het wordt vanzelf duidelijk in die Vuelta wie uiteindelijk dan de man ging worden. Althans, dat is het verhaal wat vooraf wel werd gezegd. En ze staan nu met 3 man vooraan. Wij hebben het nu ook over, dat is een beetje het algemene verhaal nu van, kan Koes de Vuelta winnen? Maar we zijn wel pas halverwege. Hè? En waar worden de laatste jaren de grote rondes, zeker de Vuelta, gewonnen? Dat is in die week 3, waarin nog ontzettend veel kan gaan gebeuren. En als je ook kijkt naar die hele voorbereiding, dan zijn er maar een paar renners die de perfecte voorbereiding hebben gehad. Dat is uiteindelijk Mas, die na de Tour zich meteen op die Vuelta heeft kunnen focussen. Dat is Roglic, die na de Giro zich echt op die Vuelta heeft gericht. Nou ja, Ayuso, mede door blessure leed, ook uiteindelijk een lange aanloop gehad, maar wel in goede doen aan die Vuelta begonnen. Nu weliswaar hard gevallen, dus dat wordt alweer een wat onzekerdere factor. Maar zowel bij Vingegaard als bij Koes en zelfs al een beetje bij Evenepoel is die voorbereiding niet zo perfect. Hè?
Nee.
Evenepoel was al goed in San Sebastian. Nou, Vingegaard heeft helemaal opgebouwd naar die Tour en plakt nu de Vuelta er nog een beetje aan vast.
Ja.
Ja, dat gaat in week 3 zijn tol wegen. Dan kan je 2 weken lang wellicht nog heel goed jezelf tonen, wat we dus nu zien. Maar ja, dan week 3.
Dat gaat het doen. Maar laat ik zo zeggen, wat ik net ook al zei, die etappes die eraan komen, 13, 14 en dan na de rustdag 16, 17 en 18. Ja, dat zijn wel echt de ritten die het verschil gaan maken. En misschien weten we zondag al hoe de vlaggen bijhangt voor Koes. Al denk ik wel dat die aankomsten op de Tourmalet en ook dat, die aankomst op Larrabe Belaguia, dat hem wel beter ligt dan bijvoorbeeld een Evenepoel, wie op dit moment toch de grootste concurrent is. Ja. En ja, eerlijk is eerlijk, ik zie Roglic en Vingegaard gewoon niet zelf aanvallen. Ik zie die alleen maar reageren. En misschien ergens een keer wegrijden als iemand slecht is. Hè? Wat we ook op de Col de la Cruz de Caravaggio zagen. Zeg ik dat goed? Nee, die klim waar ze samen met z'n tweeën overbleven. Roglic en Vingegaard. Waar Ayuso nog op het laatst terugleed. Welke rit was dat? Was dat dan wel een Gavin Lambre? Bakus won. En daar reden Roglic en Vingegaard reden daar weg bij de rest eigenlijk. En daar zag je dus dat Ayuso op het slot toch echt wel goed terugkwam. Maar Evenepoel was dat bijvoorbeeld minder goed. En als dat het geval gaat blijken te zijn, wat ik net ook al zei, Koes verloor steeds maar een paar secondjes op die aankomsten die daarna volgde bergop. Als dat zo blijft, ja, dan moeten ze er maar eerst nog maar eens uitrijden.
Dus ook wel zo, als je gaat kijken naar die bijvoorbeeld de rit van Ksorete Kati. Dat is natuurlijk wel een heel andere beklimming dan je in het hoge bergte ziet. Dat is wat korter en venijniger. Daar had Koes het wel wat lastiger. En in het geval hij er doorheen zakte, ja, waarom zouden Roglic en Vingegaard dan niet gaan aanvallen, wetende dat de trui van Koes verloren is?
Nee, dat kan zeker. Maar als je ook ziet, hè, daar had Koes het inderdaad lastig, maar verliest uiteindelijk maar 2 seconden op Roglic, Remco, of Evenepoel en Ayuso. En met de rest is hij er gewoon bij. Dus ja, het moet eerst nog eens. Maar goed, er zal zeker nog een rit komen waar met minuten gesmeten gaat worden. En ja, Koes kan me niet anders voorstellen dan dat hij heel moe is na al 2 grote rondes en al deze plichtplegingen die er nu ook nog bij komen. Het zal toch ergens een tol moeten gaan eisen. De vraag is alleen waar.
Ja, en die vraag gaan we waarschijnlijk volgende week in de volgende aflevering alweer een iets beter antwoord op hebben. Het is trouwens heel erg stil bij Alpes in de Koning.
Ja, echt heel stil. Als je hebt wel eens, hè, de transfermarkt is natuurlijk sinds 1 augustus open, maar de eerste transfergeruchten die doen toch al de ronde tegenwoordig, soms al eind maart, begin april. Nog niet 1 gerucht. Dit jaar is er rondom die ploeg geweest. Dus ze doen daar in Herentals iets heel goeds. Want alle namen die daar ongetwijfeld ook besproken worden, blijven allemaal binnenskamers. En opvallend, want voor volgend jaar hebben ze tot op heden op papier, wat voor de buitenwereld althans bekend is, slechts 16 renners onder contract. Ja.
Zullen we gewoon eens even een beetje inkijkje geven in hoe dat dan bij ons gaat?
Ja, dat is goed.
Ja. Wij merken dus op van, nou, er zijn weinig geruchten. Hè? Dat is iets waar wij natuurlijk best druk mee zijn. Komt ons een hoop ter oren. En op een gegeven moment valt dan op, ja, bij Alpes in de Koning, weinig geruchten, weinig rumoer. Dat valt, gek genoeg, dat valt dan op. Dus we dachten, nou, dat is enerzijds ook wel weer een compliment voor de ploeg. Alle toppers liggen lang vast. Dat is natuurlijk een deel van het antwoord. We gaan daar eens een artikel aan wijden over Het is stil bij een van de topploegen. En hoe zit dat? Nou, dan leg je een verzoek neer. Ja. En vervolgens wordt dat, en daar heb ik ook wel begrip voor. Zeg, ja jongens, niks te melden. Dus als de trends bekend worden, dan horen jullie het wel. En verder hebben we niks te melden. Dus ja, ook geen...
Weinig, geen nieuws eigenlijk.
Ja, geen nieuws voor een interview. Dus dan wil je een goed nieuwsverhaal brengen. Een compliment aan de ploeg. Maar dan, ja, kunnen ze daar ook niet zo heel erg veel mee. Nogmaals, daar is wel begrip voor. Ik snap het ook wel weer. Maar ja, dat betekent wel dat het... Weet je wel, we krijgen wel eens het verwijt dat we alleen maar aankloppen als het slecht nieuws is. Nou, dat is niet het geval. Maar in dit geval kwamen we ook eventjes, wat betreft de verklaring van de ploeg, niet zo heel veel verder. Desniettemin weten we al het een en ander. Nou, daar ben jij bezig nu met een artikel. Want wat je zegt, er staan al best wel wat namen nog vast. Alle toppers hebben langdurige contracten. Er komen een aantal renners over van de opleidingsploeg.
Ja, drie stuks.
En dan zijn er
nog
een aantal renners met een aflopend contract, waarvan het ervan uitziet dat zij wel gaan verlengen. Ja, dan blijft er nog maar heel veel plekjes over, of heel weinig plekjes over. Waarvan zij eigenlijk rustig kunnen afwachten wat er eigenlijk nog op de markt komt. Dat is denk ik in een hele grote lijn het transferverhaal van Alpes in de Koning.
Ja, kijk, al hun kopmannen liggen langdurig vast. Hè? Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Caden Groves, Quinten Hermans, Søren Krouw Andersen. Al die namen liggen allemaal nog vast tot tenminste eind 2024. Nou, Axel Laurens komt er ook bij, die komt over van het Continental Team. Is natuurlijk wereldkampioen bij de belofte geworden in Glasgow. Werd vorig jaar al tweede in de Bretagne Classic achter Wout van Aert. Heel groot talent, maar ja, werd het slachtoffer van de...
Ja, precies, ja. Van BNB Hotel.
Was het grote slachtoffer van het BNB Hotels, debakel eind vorig jaar. Werd toen met een omweg opgevist door Alpes in de Koning, want die zaten in de World Tour al vol. Toen in die Continental ploeg stapt. Nou, die stapt over. Timo Kielich als sprintaantrekker komt erbij. En het Duitse sprinttalentje Henry Ulich komt er ook bij. Dat zijn op dit moment eigenlijk de enige drie renners die bekend zijn, die de overstap maken. En wat ik zeg, verder rest dus geen geruchten. Wel is er intentie uitgesproken om verder te gaan met in ieder geval Oscar Riesebeek en Jason Osborne, waarvan ik dat weet. Maar zo zullen er nog meer zijn. En ja, eigenlijk hebben ze al hun schaapjes op het droge. En kunnen ze rustig afwachten of er nog een mooie kans voorbij gaat. Maar ja, ze richten zich puur alleen op het sprinten en op het klassieke werk. Dus ja, op dat vlak hebben ze met Philipsen en Van der Poel al ontzettend goede renners in huis. Groves wint ritten in de Giro en de Vuelta. Heb je nog Quinten Hermans, Søren Krouw Andersen, die ook Ashbourne Frankfurt wint. Ja, eigenlijk hebben zij al het huiswerk al klaar voordat het überhaupt de les begonnen is.
Ja, er zijn natuurlijk ook een aantal renners die de ploeg vertrekken, maar daarvan maar ja, eigenlijk één echt beeldbepalende renner met Dries de Bont, die sowieso vertrekt naar een andere ploeg. Moet ook wel nog aangekondigd
worden. Ja,
gaat naar
Ajax Citroën.
Ja, dat moet nog.
Klopt, inderdaad, worden, maar dat... Ja, dat is, die transfer is rond. En ja, dat zal een deze dagen of een deze weken zeker naar buiten komen. En ja, Alexander Krieger is al bekendgemaakt door Tudor. Die gaat daar volgend jaar rijden. En een nieuwtje van ons tijdens de Tour, Lionel Tamino naar Lotto Destiny, is intussen ook door die laatste ploeg bekendgemaakt. Ja, ja, en voor de rest, renners die weggaan...
Robert Stannard is niet officieel, maar... Ja, dat is, die kun je alvast wel intekenen. Die zit momenteel voorlopig geschorst vanwege een dopingovertreding. Een vermoedelijk dopingovertreding nog van voor zijn tijd bij Alpes in de Koning. Maar als je kijkt naar vergelijkbare zaken eigenlijk de afgelopen tijden, dan is dat altijd uitgemond in een schorsing. Ja, dus dat contract is zeer onwaarschijnlijk dat dat verlengd wordt. Dus die kunnen we ook wel rekenen bij de renners die sowieso eruit gaan.
Ja, dat vermoed ik wel. Ik denk wel dat ze dat jammer vinden, want die was wel bezig aan twee sterke seizoenen wel. Was natuurlijk altijd een groot talent. Nu is alleen wel de vraag, hoe heeft dat grote talent zich destijds aangekondigd? Want de periode waarvan hij nu verdacht wordt dat er iets misschien fout gegaan is, was juist in die belofte tijd dat hij zoveel indruk maakte. Dus ja, dat valt gewoon af te wachten. En voor de rest... Stefano Aldani wordt nog genoemd bij Cofidis. Nou, Franse ploegen betalen altijd goed. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat hij daar naartoe trekt. Ik verwacht zelf niet dat ze met Jakub Maresco verder gaan. Ja, was toch een beetje een gokje om die erbij te nemen. Maar we moeten er toch ook heel eerlijk over zeggen. Die kan dat niveau gewoon niet aan. En ja, en met Groves, met Philipsen en ook talenten Jansen Plowright. En nu dus Henry Ulich. Lijkt het me de kans klein dat ze een vijfde sprinter aan boord houden.
Ja, daar ga ik met jou in mee. Ja, er zijn nog een hoop wat kleinere namen die waar nog een vraagtekentje achter staan. Ja, maar wat op dit moment nog niet duidelijk is, maar van de grote namen, maar dus ook inkomende grote namen, is het voorlopig nog behoorlijk stil. En dat lijstje is al flink aan het uitdunnen. Dus ik denk dat we een beetje hier al de contouren van Alps in de Koning 2024 in kaart hebben gebracht.
Zeker. Aan het einde van de Tour, waar was dat ook alweer? Daar hing toen zo'n hele stevige wietlucht. Daar was in... ja, ik denk dat het etappe 19 of 20 was. Een van die twee etappes was het in ieder geval. Volgens mij etappe 20. Waar startte die ook alweer?
Ik heb echt geen idee waar ik het nu over heb.
Finish was in Le Marquestein.
Dat was in Belfort.
Ja, ik denk dat het daar is geweest. Daar heb ik heel lang met Philip Roodhoofd gesproken over ja, het uitkomst van de Tour en het succes en eigenlijk de groei die ze gemaakt hebben sinds 2018. Want toen was het gewoon nog een crossploeg en op de weg een continental team. Ja, je kan het je haast niet meer voorstellen, maar dat was echt waar. Ja, en toen heb ik gezegd, oké, wat verder? Wat nu? Hij zei, nou ja, goed. Om dicht bij onze kern te blijven. Hè. We kiezen er bewust voor om geen klassementsrenner te nemen. Geen renner die in de bergen mee kan tijdens grote rondes of andere rondjes. Ook geen renner die bij wijze van 7e, 8e, 9e, 10e, 11e of 12e in een grote ronde kan worden. Die willen wij niet. We willen alleen sprints en klassiekers op dit moment. Omdat, ja, goed, budgetair moeten we die keuze maken. Het enige logische vervolgstap is dat er iemand bij komt voor de twee monumenten waarvoor we nu niemand hebben. Doelend op Luik Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Ja, dan kom je automatisch bij een klimmerstype uit. Maar ja, daar zijn er gewoon niet heel erg veel van op de markt op dit moment. En de enige logische fit die ik daar zie is Maury van Zevenand, waarvan ik weet dat hij begin dit jaar toch aangeboden is bij andere ploegen. En dat is natuurlijk een renner die onder de radar bij Quickstep zit vanwege Remco Evenepoel, die daar nog altijd de komende jaren normaal gesproken blijft. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat zo'n jongen toch andere orde op wil zoeken. En ja, voor hem zijn er bij Alpes in de Koning, ja, heeft hij alle vrijheid om te doen en laten wat hij wil. Niet alleen in die klimklassiekers, maar ook eventueel in de kleinere rondjes.
Ja, er komen wel een hoop renners beschikbaar, maar dat zijn Nederlandse continental renners. Want het rommelt in het Nederlandse wielrennen. We hebben best wat continentale ploegen momenteel, maar gaan er, zoals het er nu naar uitziet, in ieder geval al twee van verdwijnen. En eentje daarvan is Scorpions Racing. Jury, jij hebt daar nu een verhaal over gepubliceerd, waar eigenlijk maanden aan gewerkt is. Dat klinkt gelijk heel zwaar, maar het is een dossier wat best al een tijdje loopt. Want ja, we kunnen nu wel stellen, die ploeg heeft eigenlijk een valse start gemaakt. Vanaf het eerste moment liep het daar niet lekker, met wat problemen. En uiteindelijk gaat die ploeg eind dit jaar uit het Nederlandse peloton verdwijnen.
Ja, en dat is op zich heel jammer. Hè? Die ploeg is groot geworden in de endurance-wedstrijden. 24 uur van Le Mans, Rad Am Ring, dat soort wedstrijden. 24 uur van Zandvoort heb je ook. Discipline waar niet heel veel aandacht aan geschonken wordt. Ook bij wielerflitsen niet. Hebben vorig jaar toch geprobeerd om de stap te maken naar een continental team, waarbij vooral ingezet werd op het opleiden van jonge renners. Nou, heel aantal van die jonge renners hebben ook langdurige contracten getekend. Sommigen wel voor 4 jaar, hun hele belofteperiode. Toen bleek toch aan het einde, of aan het begin van dit jaar meteen al problemen. Ster van Zwolle, traditioneel de Nederlandse opener van het wielerseizoen. Ja, daar reed nog niet iedereen op een Sarto, de ploegfiets. stonden de renners nog in een oud tenue aan de start zonder UCI-logo. Want ja, vorig jaar waren ze natuurlijk nog geen UCI-team. Nog tal van andere kleine probleempjes. Denk aan bijvoorbeeld het moeten wassen van spullen tijdens Olympia's Tour bij een collega-ploeg. Buitenlandse wedstrijden waar het nog de vraag was wie dan uiteindelijk bijvoorbeeld de brandstofkosten moest betalen. Nou, zo waren er nog tal van andere kleine en ook grotere dingen wat al vrij snel geleid heeft tot het vertrek van een aantal renners, maar ook stafleden. En eigenlijk bleven die problemen zich maar opstapelen. En is er eigenlijk na het NK amper nog gekoerst door die ploeg.
Ja, ze zijn eigenlijk een beetje verslikt in het dragen of zich verslikt in wat eigenlijk een continental team allemaal met zich meebrengt.
Ja, dat is eigenlijk de goede bewoording. En ook het financiële plaatje wat daarbij hoort, onderschat. En dat heeft wel verstrekkende gevolgen voor een heel aantal renners. Want ja, de Scorpions had voor volgend jaar al 10 renners op papier. Van de 15 die ze dit jaar hadden. Ja, die zullen toch allemaal nu op zoek moeten naar een andere werkgever.
Ja, en dan ook Allink, een andere Nederlandse continental ploeg, die gaat stoppen. De sponsor heeft uiteindelijk tot besloten om op termijn de sponsoring te eindigen. De nieuwe teammanager daar, Erik Dekker, zoals per direct dat hij ermee stopt? Is het eind van het seizoen?
Ik geloof niet dat Erik daar nu nog inderdaad werkzaamheden verricht.
Nee, dus daarmee nog een team wat verdwijnt uit peloton. Ja, dan zou je zeggen, natuurlijk vervelend voor renners omkadering, mensen die bij de ploeg betrokken zijn. Maar de vraag stellen me ze ook al een beetje beantwoorden, Jury. Is het erg dat er twee Nederlandse continental teams verdwijnen?
Nee, want er waren dit seizoen echt wel heel erg veel. Dus ik denk niet dat het per se slecht is. Hè. Je moet toch ook in iedere continentale ploeg de kwaliteit kunnen waarborgen. Eerlijk is eerlijk, we hadden dit jaar 10 ploegen, waarvan natuurlijk de bekendste de opleidingsploegen van DSM en Jumbo-Visma zijn. Nou, andere bekende ploegen die we al jaren kennen zijn Metec, Solawatt, Volkers Wessels. Tour de Tietema is daar natuurlijk ook bijgekomen. En dan heb je nog ook al ploegen die er jarenlang zijn als Beat en Ablok. Maar vooral dus Allink, dat het toch ook al een paar jaar is vanuit de IJsselstreek voortgekomen, dat het lastig had. Scorpions dus en ook het Universe Cycling Team met eigenlijk een heel bond gezelschap bedoel ik niet raar, maar toch een beetje hobbyisten die her en der koers omdat ze het leuk vinden. Was er misschien wel een beetje overkill aan Nederlandse Conti teams dit jaar?
Ja, het is natuurlijk met name in het opleidend karakter wat sommige continental teams hebben, is wel zeker. En ja, dat hoor je ook wel veel terug, dat al belofte renners die nog bij de club zitten, nerveus worden als ze niet naar een continental ploeg gaan, terwijl de begeleiding vaak nog bij de club beter is dan bij een continental team waar je in sommige gevallen eerder aan je lot wordt overgelaten. Maar dat er dus wel een nervositeit heerst bij continental of bij clubrenners, beloftevolle clubrenners, van jongens, als ik nu de stap niet maak, dan gaat het nooit meer gebeuren. Nou, we zien nu recent dat juist gasten die langer bij de club hebben gebleven, pas later die overstap hebben gemaakt, uiteindelijk nog een profcarrière bestemd is. Nu is het zo, rij jij een paar wedstrijden goed, even gechargeerd gezegd, dan kan je al bij een continental team terecht. Want ja, die zitten ook allemaal te zoeken naar renners om hun selecties te vullen. Dus iets minder Conti teams is voor de ontwikkeling van het Nederlandse wielrennen niet per se vervelend. Neem natuurlijk niet weg dat de renners die daar nu al zitten en alle begeleiding en omkadering en ook bedrijven die in geval er financiële tekorten zijn, daardoor benadeld worden, dat natuurlijk gewoon een uiterst treurige zaak is en blijft.
Ja, nee, zeker.
Dit dossier blijft in ieder geval volgen, want er staat nogal wat te gebeuren ook bij de Continental Team. De KNWU is onder andere met een visie wat nu intern rondwaart naar buiten gekomen, waarbij dus Continental Teams eigenlijk een beetje wordt geadviseerd in opleidend karakter te krijgen, dus juist op die onder 23 renners te focussen. Nou, dat staat weer een beetje in contrast met wat ik Je net verteld wat een ander geluid is wat je uit het Nederlandse peloton zit. Dat dossier dat volgen wij en daar gaan heel spoedig meer artikelen over komen. Weet je daar meer van? Dan kan je altijd bij Jury, bij mij of bijvoorbeeld bij Julian, die een aantal teams volgt, melden. Het wielrennen gaat verder met name oog voor de Vuelta. Komend weekend dus al een rit naar Frankrijk toe, naar de Tourmalet. En volgende week staat dan onder andere de Angliru op het programma. Dan gaan we ook weten wie van Jumbo-Visma eigenlijk die rode trui gaat dragen. Want daar lijkt het wel op af te gaan. Dit was hem voor deze week. Dank voor het luisteren. Speel nog even, vergeet niet jouw team aan te passen voor Wielerfits ploegleider. Want dat gaat ondertussen ook gewoon door. En wij zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Wielerflits podcast.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.